amputation at one point was a possibility, and now 693 days later, here he is coming back on an NFL football
Brady
field.
Brady goes for the deep shot. He's got a touchdown! Scotty Miller!
Watch the play here by DK Metcalf. He is flying down the field.
7 seconds. 6 seconds. Murray, he's at the field.
Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Het is enkele weken geleden dat we eindelijk terug op antenne kwamen, toen voor free agency van dit nieuwe seizoen 2024. Maar over exact 2 weken begint nog iets veel leukers, namelijk de jaarlijks weerkerende... Ik ga mijn intro niet herbeginnen, maar ja, inderdaad, daar gaan we het vandaag over hebben, over het Koningshuis in Nederland. Nee hoor, want op die begenadigde dag in Nederland is er ook een feestdag in Amerika, zouden we kunnen zeggen, namelijk de annual NFL draft. Toch altijd een vierdaagse, of een driedaagse, sorry, om naar uit te kijken. En zeker die eerste dag, die donderdag. Wat zal het zijn? 25 april. S'nachts weliswaar, maar ik kan alleen maar aanraden om ervoor wakker te blijven, want er gebeurt wel wat, zeker in zo'n eerste ronde. En we gaan daarop vooruitblikken. Er zal genoeg content op SportAmerika verschijnen, maar ook, is al verschenen trouwens, maar ook genoeg podcast-content, want we gaan naar zowel de offensieve spelers, de defensieve spelers kijken. We gaan uiteraard ook onze jaarlijkse mock-draft organiseren en we gaan ook terugblikken op de draft zelf. Dat zal dan ergens in de loop van dat weekend zijn, over 2 weken. Vandaag focus op de offensieve spelers en ik doe dat niet alleen, uiteraard. Ik heb bij mij vandaag Arnold van der Werf.
Goedenavond.
En ook Mr. Daniel Jeremiah from the Netherlands himself, Lars Lifting.
Hou daar nou eens mee op. Ongekend, joh. Al die druk de hele tijd.
Ja, zeker, zeker. Maar Lars, ik vraag mij één iets af. Wanneer ga jij jouw persoonlijke beast uitbrengen?
Mijn persoonlijke beast? Ja. Nou, ik moet zeggen dat de tijd vinden om al deze posities door te nemen al een grote uitdaging is. Dus ik ben blij dat andere mensen dat doen. Plus, zij doen het waarschijnlijk een stuk beter dan ik. Dus het is zeker een aanrader voor de mensen om die even door te nemen.
Ja, absoluut. De Beast, dus de draft guide van The Athletic. Dit jaar ook alweer 324 pagina's lang. Arnold, heb jij er al eens doorgebladerd of nog niet?
Nou, ik ben al aardig een eindje, ja. Want ik vind het altijd wel bijzonder mooi werk wat ze van The Athletic uitbrengen. En nou ja, ik denk dat Lars zijn artikel van SportAmerika een goede samenvatting is. En het is altijd mooi om een beetje te zien ook waar de verschillen dan in zien. Hè? Hoe wij het zien en hoe zij daarnaar kijken in Amerika. En zij zitten altijd net iets dichter op het nieuws. Dus ja, het is heel interessant allemaal.
Ja, absoluut, absoluut. Maar eigenlijk kan je als je alle artikelen op sportamerika.nl samenneemt, heb je ook een beetje een beast eigenlijk. Hè? Een mini beast. Dus Lars, je bent goed op weg.
Nou, sterker nog, als je de mock draft luistert, dan hoef je niet eens meer naar de draft te kijken.
Exact. Want vorig jaar hadden jullie 100%.
Ja, bijna.
Ja, dat kan ik ook nu al aankondigen trouwens, beste luisteraar. Maar Tom de Vries, die keert opnieuw terug om de mock draft te doen samen met Lars. Dus dat wordt weer iets om naar uit te kijken. Dat gaat ongeveer een paar dagen voor de draft. Ik schat op maandag zoiets zal die live komen. Dan hebben jullie genoeg tijd om daarnaar te luisteren.
Ja, en ik wou zeggen, ik doe niet de picks van de Packers en hij niet van de Panthers, maar de Panthers hebben geen pick in de eerste ronde. Dus dat is vrij makkelijk geregeld.
Ja, lekker handig voor Ton, inderdaad.
Precies.
Ja, de Panthers, ik heb even teruggeluisterd naar onze podcast van vorig jaar, Lars. En wij waren toen best positief over de Panthers. Ja, dat is even...
Niet veel van Owen.
Nee, dat is even tegengevallen.
Ja, dat kan wel zeggen, ja.
Ja, we noemden ze zelfs een win-now-team. Laat ons zeggen dat we dat niet helemaal correct hebben ingeschat, maar goed. Nee. Goed, voordat we over de draft gaan praten, even wat NFL-nieuws. Echt breaking news, net door Arnold hier in ons documentje gezet. CJ Uzama, de tight end, die gaat naar de Eagles. Arnold, jij hebt dat net gezien. Kan je daar iets meer over zeggen?
Nee, want het is echt 10 seconden geleden. Maar ik kreeg een notificatie dat hij een one-year deal met de Eagles gaat tekenen. Ja. En ja, dat komt mooi overeen met het andere nieuws dat er is. Dat namelijk dat de Eagles natuurlijk de eerste Brazil game, Sao Paulo game gaan spelen.
Ja.
En de tegenstander is nu ook bekend.
Ja, Lars, je hebt er natuurlijk een extra interesse in nu. Want op vrijdag 6 september openen de Eagles hun seizoen, inderdaad, zoals Arnold zegt, in Sao Paulo, Brazilië. Tegen jouw Packers.
Ja, dat gebeurt niet vaak dat de Packers buiten Amerika spelen. Volgens mij de tweede keer ooit. Dus we worden als team niet heel vaak uitgekozen voor dit soort dingen. Maar volgens mij kan het alleen maar een leuke wedstrijd worden. Leuke manier ook om het seizoen te openen. En hopelijk ook een beetje op een goed tijdstip. Ik heb nog niet een tijdstip gezien waarop er afgetrapt wordt volgens mij. Is het Thursday night voetbal eigenlijk?
Ja, nee, Friday night. Friday night
Friday
voetbal.
Night. Ja. Kijk. Oké, weer eens wat anders.
Ja, en ik denk dat het misschien wel 7 uur verschil is met Brazilië, meen ik mij te herinneren. Dus het zou misschien nog een uurtje later kunnen zijn zelfs dan.
Wel lekker, ja.
Ja. Maar Lars, de belangrijkste vraag natuurlijk is, zijn jouw vliegtickets al geboekt naar Sao Paulo of niet?
Nou, het antwoord is nee, want volgens mij zijn die tickets nog niet eens beschikbaar. Dus ik ben snel, maar niet zo snel. Maar nou ja, ik denk dat ik toch eerst eventjes wacht totdat ze iets dichterbij komen. Want dat is nogal een redelijk kent, Brazilië.
Ja, maar de international games, ja, het worden er meer en meer. Hè.
Ja, zeker.
Volgend jaar, 25 als ik me niet vergis, ook nog eens in Frankrijk en Spanje erbij. Dus het wordt interessant voor ons Europese NFL-fans. We gaan meer en meer kans krijgen. Dus
wat dat betreft, de NFL en de NBA die doen dat heel erg goed. Daar kan de MLB nog wel wat van leren. Want ik zag tijdens opening day van de MLB was er wel geteld 1 wedstrijd die echt uitgezonden wordt op nationale televisie. Dus dat geeft al een beetje aan wat de verschillen op dit moment op commercieel niveau zijn tussen het honkbal en de basketbal en de Amerikaanse voetbalwereld.
Ja, inderdaad. Ja, in België wordt dat zelfs helemaal niet aangeboden, hè, MLB.
Nou, dus, daar heb je het al.
Helaas. Maar goed, we zijn hier om over NFL te praten. Meer bepaald over de draft. En we gaan ons focussen op de offensieve spelers. Lars, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Maar ja, we hoeven
Caleb
ons...
Williams.
Ja, Caleb Williams. Enfin, er is toch werkelijk niemand die er nog aan twijfelt dat Caleb Williams op 1 naar de Bears gaat.
Nee. De Bears hebben volgens mij de afgelopen weken alles eraan gedaan om duidelijk te maken dat ze een nieuwe quarterback willen. En de enige weg om dat te doen is die eerste pick. Ze hebben receivers gehaald. Ze hebben een andere quarterback, Justin Fields, getrade. In principe zijn er genoeg wapens beschikbaar nu voor een rookie quarterback om daar te komen en meteen te starten. En Caleb Williams moet dat gaan worden. Ik denk dat niemand daar meer over twijfelt dat dat de eerste pick wordt. En het gaat vooral een belangrijke rol zijn voor de coachingstaff van de Bears.
Ja, Arnold, Caleb Williams wordt generationeel genoemd. Dat hebben we nog wel over quarterbacks gehoord. Trevor Lawrence was de laatste die ik me kan herinneren, die echt zo boven de rest uitstak. Een beetje zoals... Niet Mac Jones. Nee. hoe kijk jij daarnaar? Is het echt iemand die een volledige franchise kan op zijn kop zetten? Of moeten we daar best wel wat voorzichtiger mee zijn?
Nou, qua hype zit het rond hem wel goed in ieder geval. Want vooral nu hij zeker de definitieve nummer 1 uit de QB-klas is ook. Maar hij speelde echt wel indrukwekkend. Misschien, je zou zelfs kunnen zeggen dat hij vorig jaar minder speelde dan het jaar ervoor. Maar hij heeft 2 jaar lang wel laten zien bij USC dat hij zeker in staat is om een offense te leiden. Alleen moet hij wel iets consistenter blijven. Hij heeft hele dynamische vaardigheden. Dus hij ziet echt wel goed de plays. Maar het is altijd afwachten natuurlijk of zo'n speler het goed gaat doen. Maar als je ziet wat voor wapens en hoe de Bears in hem hebben in wapens om hem heen hebben geïnvesteerd. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen dat de situatie om daar te komen vele malen beter is dan waar bijvoorbeeld Stroud nu in terecht kwam bij de Texans als rookie. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken, ja.
Ja, ik herinnerde mij nog van vorig jaar, Lars, dat wij over CJ Stroud zeiden dat hij waarschijnlijk de quarterback dat hij misschien wel de beste quarterback in de klas was vorig jaar, maar dat hij in een heel slechte situatie ging terechtkomen bij de Texans. Dat
hij heeft een hele goede situatie van gemaakt.
Ja, voilà, hij heeft dat wel gedaan, hè. Die situatie daar omgekeerd. Mogen we van Williams hetzelfde verwachten bij de Bears? Of?
Ik denk dus dat Caleb Williams minder ver is. in zijn ontwikkeling dan dat Stroud en Young eigenlijk vorig jaar waren. Het grappige is altijd, wij hebben het altijd over quarterbacks en dat we benieuwd zijn of ze buiten het systeem om plays kunnen maken. Bij Caleb Williams is het juist de vraag of hij in een systeem plays kan maken. Want als er één ding is wat hij heel erg graag doet, is improviseren. Het in de pocket blijven staan is niet iets wat hij heel graag doet. Dat kon ook niet, want de USC's offensive line was echt heel erg slecht afgelopen jaar. Maar het zit ook gewoon in zijn spel om de highlight plays te zoeken. Om ballen lang en diep te gooien, terwijl het eigenlijk niet een heel erg goed moment is om dat te doen. En dat zijn dingen die, daarom zei ik net ook dat de coachstaff van de Bears daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. Die zullen dat er een beetje uit moeten krijgen. Want op NFL niveau zijn de gaten die jij in college wel zag en kreeg, die gaan er in de NFL niet zijn. Die worden dichtgelopen en dat kan dat resulteren in heel veel turnovers. En daarom is het ook een beetje lastig om in te schatten wat hij tijdens de eerste jaren gaat doen. Want Caleb Williams heeft enorm veel upside. Ik bedoel, het niveau Josh Allen, Patrick Mahomes kan hij zeker aan. Maar het kan ook een Zach Wilson worden. Zo groot kan het verschil zijn tussen succes en geen succes. En dat gaat echt aanvangen van hoe de coachster van de Bears hem kan trainen om wel daadwerkelijk in een systeem goed te kunnen spelen.
Ja, ik wens het de Bears niet toe, alleszins, dat hij een Zach Wilson zou worden. Het zal alleszins, ja. Dat hij de starting quarterback wordt bij de Bears, ja, dat is wel echt zonneklaar, want de twee andere quarterbacks op het roster momenteel zijn Tyson Bagent en Brett Rippon, dus dat zegt wel voldoende. Arnold, veel interessanter, denk ik, wordt de vraag wie zal de tweede quarterback zijn die gedraft wordt op positie 2. Automatisch, denk ik, kunnen we dan ook invullen wie op positie 3 naar de Patriots zal gaan. Maar wat denk je? Jaden Daniels, Drake May, hoe gaan de kwartjes vallen?
Ik denk dat Jaden Daniels naar de Commanders gaat. Want ja. Ik vind zelf Daniels wel veel verder en misschien ook iets volwassener dan Drake May. De afgelopen 2 jaar heeft hij toch wel laten zien vanuit de pocket goed te kunnen gooien. En hij wordt eigenlijk ook min of meer wel een beetje vergeleken met Lamar Jackson. Nu zijn dat natuurlijk grote schoenen om te vullen, maar
absoluut.
Hij is echt wel een dual threat quarterback. Dus hij kan heel goed de bal rennen, hij kan heel goed vanuit de pocket. Als hij in de pocket blijft, kan hij daar ook, ook wel goed gooien. En als hij met de staf goed aan zijn reads gaat werken, dus niet te snel de bal wil weggooien, dan dan moet het volgens mij wel een hele goeie voor de Commanders worden. Stel nou dat ze Sam Howell hadden gehouden, want die is natuurlijk naar de Seahawks volgens mij.
Ja, klopt.
Ja, dus stel nou dat ze die hadden gehouden, dan was ik misschien voor Drake meegegaan. Zodat Sam Howell, ook al is dat misschien niet een ideale starter, maar je weet wel wat hij kan. Dat heb je de afgelopen jaar gezien en dat is soms goed. Vaak slecht. Maar Drake May heeft dan wel iemand die ernaast een beetje kan rijpen of zo. En misschien ook een beetje wennen aan het systeem. En dat hij dan na misschien 7 games of zo, dat hij dan in het seizoen had gekomen. Ja. Maar ik verwacht nu dat ze van Daniels wel verwachten dat hij er meteen staat.
Ja, Drake May is natuurlijk nog wel een stuk jonger ook. Hij is nog maar 21, denk ik, als ik het goed heb. Heeft ook maar 2 volledige seizoenen in college gespeeld. Lars, is het echt zo'n ruwe diamant? Is het een soort Anthony Richardson qua hoe zal ik het zeggen, onafgewerktheid van het product?
Nee, niet zo extreem. Richardson was echt een extreem geval. May heeft wel iets meer ervaring. Maar ik ben het wel eens. Ik denk ook dat Daniels naar de Commanders gaat. Er zijn een paar redenen voor. Eén is, denk ik, dat een goede aanwijzing is wie op dit moment de backup quarterback van de Commanders is. Dat is Marcus Mariota. In principe zegt het niet zoveel, want Mariota is gewoon een backup quarterback op dit moment. Maar het gaat mij meer om de speelstijl die hij speelt en waar hij het beste in excelleert. En dat is ongeveer hetzelfde waar Daniels ook heel erg goed in is.
Lopen met de bal.
Precies, in een beetje een offense zoals we die vorig jaar bij de Falcons gezien hebben. Dat is de offense waarin Daniels meteen gaat excelleren, waarin hij heel erg goed gaat zijn. En ik denk dat het gewoon af gaat hangen wat voor soort aanvallend systeem ze willen spelen. Als ze inderdaad dat systeem willen spelen, moeten ze voor Daniels gaan. May kan ook wel rennen, is ook wel atletisch, maar komt natuurlijk niet in de buurt bij wat Daniels is. Maar als zij meer zoeken, hè, want Kingsbury is natuurlijk hun offensive coordinator nu. Als zij meer zoeken naar een quarterback die toch een nog iets betere passer is, ook vooral in potentie, dan zou je eerder naar Drake May kijken. Want ik denk dat May als pure quarterback beter is dan Daniels, zeker in de pocket. Maar ja, het gaat vooral interessant. Wij kunnen dat natuurlijk vanaf hier niet inschatten wat voor soort offense zij willen runnen. Maar dat gaat bepalen of ze Daniels of May gaan draften.
Ja. Ja, we zeggen nu wel, hè, May op 3 naar de Patriots, maar nog maar 2 dagen terug had je Adam Schefter, die zei dat, ik denk dat het Schefter was, die zei dat de Patriots nog zouden twijfelen tussen May en J.J. McCarthy. Die J.J. McCarthy, die wordt kennelijk met de week meer gehyped. Die heeft ofwel een heel goede agent, ofwel heeft hij echt heel goede dingen laten zien. Arnold, hoe komt dat? Waar komt J.J. McCarthy plots vandaan? En kan hij een verrassing op 3 worden?
Nee, ik denk het niet uiteindelijk. En ik denk dat hij een hele goede hype man in Harbaugh heeft, die natuurlijk de overstap van zijn college team naar de NFL heeft gemaakt. En dat hij echt overal waar hij is gekomen, was hij in het nieuws en ging hij wel even uitleggen hoe McCarthy een prospect is die hij nog nooit eerder heeft gezien. En nou ja, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar Marvin Harrison Jr., komen we zo meteen nog op. Die staat er ook nog op. En als New England niet voor een quarterback gaat, of als ze wel voor een quarterback gaan, denk ik dat ze toch wel voor Drake meegaan. Ook omdat ze Brissett nu hebben. En ja, wat ik net zei, dat is eigenlijk iemand waarvan je wel weet, vooral in New England, wat hij kan. En vervolgens May misschien laten rijpen. Maar ja, goed, we hadden het er net al eventjes over. Ik zou de ideale situatie volgens mij voor de Patriots is dat ze terug gaan traden en dat ze met meer picks bouwen aan de toekomst.
Ja, je bent niet alleen in dat idee, want ook Lars hier bij ons aanwezig. Die zou, als jij GM was van de Patriots, Lars, dan zou je ook terugtraden, niet?
Ja, nee, ik... Sterker nog, als ik op 3 zou kiezen, zou ik misschien nog eerder geneigd zijn, omdat je Brissett hebt, om Marvin Harrison te kiezen. Simpelweg omdat je echt gewoon, als je kijkt naar de receiving core op dit moment van de Patriots, ja, dat zijn allemaal nummer 3 receivers. Daar kun je echt helemaal niks mee.
Welke core zou je ook kunnen zeggen?
Precies. Dus het, weet je, en zo'n speler als Harrison, die kom je 1 keer in de 3-4 jaar kom je die tegen. De laatste keer was een Jamar Chase. Nou, we weten allemaal hoe goed die op dit moment is. Maar het meest ideale zou wat mij betreft zijn inderdaad terugtreden. Er gaan genoeg teams zijn. We hebben de Raiders, Broncos en Vikings. Die zitten op, wat is het, 11, 12, 13 of 12, 13, 14. Ja, de Vikings hebben sowieso 2 picks. Dus dat levert je al 2 first round picks op. Deze draft. Plus de Patriots hebben zeker aanvallend gezien zoveel gaten die ze moeten vullen.
Absoluut. Ook op de O-lijn.
Ja, precies. En het is altijd een risico als je op 3 zit om dan te besluiten weg te traden. Omdat je natuurlijk nooit weet of je nog een keer op 3 komt om een quarterback te draften. Maar het risico is eigenlijk net zo groot om hier op 3 een quarterback te draften. Terwijl je eigenlijk geen team om hem heen hebt waar hij wat mee kan.
Ja.
Want dat hebben we ook gezien bij Zach Wilson, is natuurlijk het meest extreme voorbeeld ervan. Maar Bryce Young vorig jaar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Die kwam ook in een onmogelijke situatie terecht en werd in 1 keer een veel mindere quarterback.
Ja.
Dus je hebt het risico als je nu eentje te vroeg draft, dat hij dan misschien teruggaat in zijn ontwikkeling en nooit meer uit die fase komt. En dat zou doodzonde zijn van je derde pick.
Ja, Arnold, er zijn 2 filosofieën, hè, op dat vlak. Je hebt de filosofie die zegt, alles begint bij de quarterback in een NFL-franchise. En je hebt een filosofie die zegt, je moet de best mogelijke speler die nog beschikbaar is draften. Waar zou jij in vallen?
Ja, ik ga daarin eigenlijk volledig met Lars mee. Want als je kijkt hoe goed Marvin Harrison Jr. is in vergelijking met de quarterbacks die na Daniels en Caleb Williams aan komen. Ja, dan is het verschil dermate groot dat je voor Harrison Jr. gewoon echt een veel betere speler krijgt. Want als je dan gaat kijken, dan is ook al het verhaal van Malik Nabers of Rome Odunze komen zo nog op. Dat zouden ook zijn die eigenlijk ook niet beter dan een Drake May of dan een Jaden Daniels. Als je gewoon kijkt naar waarde van de speler zelf. Daar komen de quarterbacks wat lager. Dus als ze niet het aanbod krijgen wat ze willen, want ik las ook ergens dat ze niet genoegen zouden nemen met 2 first round picks of 3 first round picks.
Ja, 3 willen ze er volgens mij.
Ja, zoiets, ja. Nou, dat is best wel stevig natuurlijk. En het zou ook best een last minute trade nog kunnen worden. Dus op het moment dat ze in hun hoofd hebben, we gaan voor Harrison Jr. en er komt toch een team, als ze op de klok zijn, van we geven wat jullie willen. Ja, dan wordt het even crisisberaad daar, denk ik. Ja. Dus ja, ik zou voor Harrison gaan en anders terugtreden. Maar ja, het is zo lastig, joh. De Patriots zouden ook gewoon zomaar een quarterback kunnen draften daar.
Het probleem is dat zo iemand als Stroud dan vervolgens weer dat hele idee in de prullenbak gooit. Precies. Want die maakt dan gewoon in zijn eentje weer een team beter. Dat is het moeilijke eraan.
Ja, ik zou persoonlijk echt wel blij zijn als ze Harrison Jr. zouden draften, eerlijk gezegd. Omdat dat gewoon... Zo'n topspeler is. Ik kijk niet veel naar college, maar zijn beelden heb ik nu wel al voldoende bekeken. En ja, het is toch echt wel flitsend wat hij laat zien. Maar goed, we zullen zien. Hè. Het zou zomaar kunnen, Lars, dat Harrison pas naar op de vijfde plek gedraft wordt. Want ik lees dat... ik lees meer en meer theorieën dat de eerste vier posities sowieso quarterback zouden zijn, met dan J.J. McCarthy op 4. Ja. Door bijvoorbeeld de Vikings die naar omhoog traden. Ja, hoeveel quarterbacks gaan we in de eerste ronde zien, denk je? Want er zijn er wel wat.
Nou ja, ik denk dat de Vikings er sowieso niet aan ontkomen om een quarterback te draften. Die hebben ook, ja, volgens mij gewoon deze move gemaakt om deze twee picks te verzamelen, zodat ze naar voren kunnen traden. Dus ja, de kans is vrij groot dat ze naar 3, 4, misschien 5 willen gaan voor een quarterback. Als dat gebeurt, heb je er al 4. Dan zijn er nog 2 die wat mij betreft de eerste ronde zouden kunnen halen. Dat zijn Bo Nix en Michael Penix. En dan zijn er ook nog 2 teams waarvan ik sowieso denk van ja, weet je, als je nou kijkt naar de quarterbacks die je hebt, dat zijn de Raiders en de Broncos. Die hoeven vanaf dat moment niet per se meer omhoog te traden vanaf, volgens mij is het pick 12, 13, 14 die zij hebben. Zij kunnen gewoon blijven zitten. Ja. Er gaan niet teams naar voren traden voor Bo Nix of Michael Penix. Dat gaat niet gebeuren. Dus die kunnen in principe misschien zelfs nog wel terugtreden als ze dat willen. Maar dan zouden we zeker 6 quarterbacks in de eerste ronde kunnen zien. Ook omdat die teams dan natuurlijk een 50-year optie hebben op Bo Nix en Michael Penix. En dat is natuurlijk zeker een quarterback altijd handig om te hebben.
Zouden de Titans nog een verrassing kunnen zijn? Die hebben natuurlijk Will Levis nog. Maar goed, ja, die viel niet zo geweldig mee, hè, vorig jaar.
Ik kan me niet voorstellen dat zij... Volgens mij zou dat dan het derde jaar op rij zijn. Want ze hebben natuurlijk daarvoor ook
Malik Willis,
gedraft. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze er voor 3 achter elkaar gaan. Ik denk dat ze echt Will Levis de kans willen geven komend seizoen. Plus ze hebben bijvoorbeeld op de offensive line en ook op receiver veel meer andere dingen die ze met de pick 6 hebben ze volgens mij. Hè. Ja. Daar prima kunnen kiezen.
Arnold, is er een quarterback in de groep van quarterbacks, misschien van de latere rondes, dag 2 en 3, waar jij van zegt, dat zou nog wel eens een steal kunnen zijn?
Het gaat veel over Joe Milton als quarterback. Ik lees in ieder geval veel dat hij op bezoek is geweest bij teams. Hè, de Big 30 visits noemen ze dat dan. En daar heeft hij toch best wel wat teams bezocht. Hij verwacht hier in de 5e, 6e ronde misschien te gaan. Dat ligt er ook een beetje aan hoe zo'n Spencer Rattler van South Carolina of Michael Pratt van Tulane daarvoor nog weggaan. Maar hij zou misschien ook wel wat eerder kunnen gaan. Ik vind dat lastig. Hij is best wel atletisch, alleen heel inconsistent met het gooien. En hij heeft echt een flinke arm. Je ziet ook filmpjes dat hij over meer dan 80 yards een bal weggooit op zijn pro day bijvoorbeeld. Ja, dat is echt wel flink. Volgens mij ook een filmpje dat ze naar buiten moesten gaan, omdat die anders tegen het dak van de hal waarin ze waren, zeg maar, zouden gooien. Dus dat is wel heel bizar. Dus ik denk dat. En ja, stiekem, ik heb heel veel sympathie voor Michael Penix Jr. Linkshandige quarterback, dat vind ik sowieso heel knap. En ik denk alleen dat zijn leeftijd, hij is al 24... gaat die worden. Dat is toch wel oud. Als, ja, precies. Dus,
Joe Milton bijvoorbeeld is al 24, zie ik.
Ja, klopt. Daarom staan die ook wat lager. En ik denk dat Joe Milton, wat ik zei, misschien niet als tiende, maar misschien als zevende of zo van het bord gaat misschien.
Ja.
De enige reden waarom Milton zo hoog wordt ingeschat is zijn tools. Dus zijn atletische, zijn lengte, zijn gewicht. De ideale body voor een quarterback. Fantastische arm. Alleen als je alles kijkt naar wat een pure quarterback goed maakt, dan kan hij dat gewoon nog niet goed genoeg. Dat was bij Michigan al zo, dat was bij Tennessee zo. Dat is eigenlijk niet beter geworden in college. Dus degene die hem draften, ik denk dag 3. Ik denk dat dag 2 iets te enthousiast is, zal dag 3 worden, denk ik. Die zullen heel veel werk eraan hebben om hem ook echt daadwerkelijk, ja, gewoon fundamenteel gezien een goede quarterback te maken.
Alright, ja, naast quarterbacks, die we altijd frequent zien terugkomen in de draft, uiteraard, het is de belangrijkste positie in American football, hebben we dit jaar toch wel echt een bijzondere wide receiver class. Lars, is dit misschien de beste wide receiver class van het laatste decennium, of overdrijf ik?
Ik heb het gevoel dat we dit zo langzamerhand tijdens elke draft
hebben. Ja, het is wel waar, want, het is wel waar.
Het is echt ongekend hoeveel talent er elk jaar weer op deze positie door komt stromen. En je ziet het ook elk jaar weer vaker dat ze meteen in het eerste seizoen heel productief zijn en heel belangrijk zijn. En dat komt natuurlijk allemaal omdat in college teams ook veel meer zijn gepast, zoals we dat in de NFL ook hebben gezien. Daardoor wordt die positie belangrijker, krijgen die spelers meer ervaring en zijn er ook meer receivers die uiteindelijk speelminuten maken. Ondanks dat wat wel grappig is, dat het tot nu toe nog niet echt kampioenschappen opgeleverd heeft. Want de laatste teams die kampioen zijn geworden, een Georgia en een Michigan, dat waren niet echt teams met elite quarterbacks of elite receivers, maar meer met goede defenses en een goede running game. Maar je ziet het gewoon in heel college, dat er gewoon veel meer gepaast wordt, veel meer receivers gebruikt worden. En dat ze ook gewoon met veel meer ervaring college ingaan. Ja. En het blijft ook gewoon zo dat in de NFL natuurlijk zelf ook gewoon heel veel gepaast wordt. En dat er daardoor ook heel veel nood is voor receivers.
Ja. Ja, dat Marvin Harrison Jr. de eerste wide receiver van het bord zal zijn. Allee, ook daar kunnen we denk ik, daar hoeven we geen geld op in te zetten, want dan krijgen we niks terug. Maar Arnold, ja, tussen Neighbors en Odunze is het waarschijnlijk wel veel closer. Hè? Wie denk jij dat als eerste gekozen wordt?
Ja, dat ligt ook weer heel erg aan hoe de draft de eerste vier picks gaat verlopen. Want even spieken hoor, de Chargers die staan op 5 natuurlijk. Nou, als we het net hadden over dat de Patriots geen wide receiver core hebben, of in ieder geval allemaal third string receivers, dan hebben de Chargers dat sowieso.
Ja.
Ik bedoel, ze hebben alleen Johnston en wie nog meer?
Palmer, denk ik.
Oh ja.
Palmer, ja.
Ja, maar goed, en Johnston die niet alles...
Guyton misschien nog ergens verdwaald, ik weet het niet.
Ja, maar als je Johnston, Quentin Johnston, als dat dan je wide receiver 1 is op dit moment, die alles liet vallen vorig jaar, ja, dat zou me niet heel erg geruststellen. Dus ik verwacht eigenlijk dat zowel, omdat zij natuurlijk wel een quarterback gewoon houden, Justin Herbert, en ook Kyler Murray bij de Cardinals op 4. Dit is ook voor de toekomst eigenlijk al wel toegezegd. Tenminste in de sociale media hebben de Cardinals er alles aan gedaan om te laten zien dat het een quarterback voor de toekomst is. Ja, dan verwacht ik dat daar 2 wide receivers gaan. Heel misschien nog dat ze voor een tight end gaan, de Chargers. Maar dan denk ik dat het zowel Neighbors als Odunze gaat zijn die daar gaan vallen.
Ja.
Ja.
Ja, Neighbors wordt eigenlijk wel sterk in verband gebracht met de Chargers. Al ja, denk ik dat er nog altijd een kans is dat Harrison Jr. nog beschikbaar is op 5. En dan mogen ze echt niet twijfelen.
Nee, maar ik zie dat niet gebeuren.
Ja. Oh. Denk je toch dat de Cardinals gewoon blijven zitten?
Ja, oh, dat ze nog terugtreden en dat dan de Vikings daar komen, bedoel je?
Ja,
ja. Kijk, het zou ook zomaar kunnen dat al die quarterbacks worden nu enorm gehyped. En er valt er altijd wel eentje weer lager op het bord.
Ja, dat klopt.
Het zou straks best wel kunnen dat de Vikings zoiets hebben. Weet je wat, we blijven op 11 en we gokken wel op wat er beschikbaar komt. En dan zou het best kunnen dat een McCarthy of misschien een Bo Nix sowieso wel, maar misschien dat een McCarthy daar nog beschikbaar is. Of als New England toch niet voor meegaat en de Cardinals niet en de Chargers niet en de Giants niet, dan kan Drake May ook best nog wel naar beneden vallen. Ja. Dus het is maar net de vraag hoe dat gaat verlopen. Eerlijk denk ik dat Neighbors eerder van het bord zal gaan dan Odunze.
Ja.
Net wat meer upside wat mij betreft.
Wie is jouw favoriet van die twee, Lars?
Mijn favoriet is absoluut Neighbors. Maar sinds 2-3 jaar of zo ben ik gestopt met alle complete receivers achter elkaar zetten. Omdat je hebt als receiver gewoon 2 posities. Dat is outside receiver en slot receiver. Die kun je niet vergelijken. En in het geval van Neighbors en Odunze is dat overduidelijk het geval. Neighbors is de beste, wat mij betreft, slot receiver. Kan ook wel outside spelen, maar in principe is hij de beste slot receiver van deze draft. En Odunze is achter Harrison de beste outside receiver. Dus als je eventjes de buitenaardse Harrison eventjes dan buiten ogenschouw neemt, dan zijn dat in principe voor die twee posities de beste receivers. Ja. En dan is het maar net wat je zoekt. En in het geval van de Cardinals en de Chargers is het allebei. Dus ja. In principe maakt het niet zo heel veel uit.
Patriots ook trouwens.
Patriots ook, dus ja, ja. Titans ook. Dus ja, in principe maakt het voor die twee niet zoveel uit. Alleen, ja, de Neighbors heeft het voordeel dat hij een jaartje jonger is. Ook iets minder ervaring. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel op het allerhoogste niveau gespeeld. Bij LSU. Met de eerder genoemde Daniels als quarterback. Van de drie zit daar de meeste. Weet je, Harrison is op dit moment al de meest complete receiver. Hij ontbreekt misschien een klein beetje topspeed bij hem. Maar dan heb je het ook echt wel gehad. Verder is die man al zo gepolijst en zo compleet. Dat hij eigenlijk alleen nog maar hoeft te wennen aan het NFL niveau. En dat hij dan als receiver quarterbacks beter gaat maken. Nou, er zijn er maar heel weinig in de NFL die dat kunnen. En Neighbors en ik denk ook Odunze, die hebben nog denk ik wel iets meer ruimte en tijd nodig om te verbeteren. Maar ik denk dat zeker in het geval van Neighbors, de upside. Hij doet mij een beetje denken aan Jamar Chase. Qua potentie, hoe die de draft inkomt. En laten we hopen voor hem ook hoe hij uiteindelijk in de NFL gaat presteren.
Ja. Sorry Lars, ik wil je hier nu niet onder de bus gooien, maar vorig jaar hebben wij gezegd van ene Quentin Johnston dat hij heel veel upside had. Ja. Welke receiver die nu hoog ingeschat wordt, denk je dat een gelijkaardig pad zou kunnen bewandelen, namelijk helemaal door de mand zou kunnen vallen?
Adonai Mitchell van Texas. Ja. Beetje vergelijkbare speler ook, outside receiver. Bizarre atleet, net zoals Quentin Johnston dat was. Niet per se de explosiviteit, alhoewel het mij verbaasde toen tijdens de draft combine dat hij toch behoorlijk snel was. Maar het is dezelfde type speler, weet je. En dan kom je weer uit bij dat de coachingstaff daarin heel belangrijk gaat zijn en de manier waarop hij in de offense gebruikt wordt. Mitchell heeft de potentie om een van de beste receivers te worden, zoals we dat uiteindelijk ook bij een Justin Jefferson gezien hebben in zijn draft class. Maar Mitchell kan ook een Quentin Johnston worden. Nou is het natuurlijk heel makkelijk om na één seizoen Quentin Johnston hier al af te lopen schrijven. Hetzelfde geldt, gaat die komend seizoen in één keer fantastisch spelen. Dat kan natuurlijk altijd.
De sterren staan niet echt gunstig, hè, op dat vlak.
Nee, dat klopt. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Ik bedoel, we hebben Jared Goff in de Super Bowl gezien. Dus wat dat betreft... wat dat betreft denk ik dat het met Mitchell ook zo kan zijn dat hij de potentie heeft om hele goede te worden. Maar dat als de dingen niet goed vallen en hij meteen een te grote rol krijgt bij een bepaald team, dat hij dan misschien in zijn ontwikkeling toch de verkeerde kant op gaat. En dat het dan ook een bus kan zijn.
Ja, ik ben hier eens naar zijn 40-yard dash tijden aan het kijken. En Adonai Mitchell heeft alleszins de tweede snelste 40-yard dash gelopen van de top 9, moet ik zeggen. Want de tiende wide receiver hier bij de Athletic is Xavier Worthy. En die is, nog wel een pak sneller, zie ik. Die is echt wel heel snel.
Ja, snelste ooit op de draft combine.
Inderdaad. Arnold, is er een wide receiver waar jij stiekem verliefd op bent?
Nou, op nummer 18, tenminste, volgens The Athletic dan, staat Brandon Rice. En dat is natuurlijk wel een bijzondere naam. Want dat is niemand minder dan de zoon van Jerry Rice.
Jawel.
Ja, famous. Hall of Famer natuurlijk. Ik ben wel heel erg benieuwd waar hij terechtkomt, want hij is nu 22. Hij moet echt wel een beetje blijven werken om open te komen, want dat is iets waar hij soms wel wat last mee had. Maar hij heeft zeker alles met zich mee, dus de bouw en de snelheid en de hand-oogcoördinatie om beter te worden. En als hij een backup wordt en vervolgens door kan groeien naar een grotere rol, dan is het een hele interessante speler. Alleen al voor de naam. Ik kan me voorstellen dat elke franchise wel hem wil, al is het maar zodat ze weer shirtjes met Rice op de achterkant kunnen verkopen.
Ja, inderdaad.
Het is mij trouwens sowieso opgevallen dat er heel weinig receivers in deze draftclass zijn die echt goede route runners zijn. Viel mij op. De afgelopen jaren viel mij veel meer op dat er veel betere route runners zijn dan dit jaar. Zeker als je de top 3 weghaalt. Daarachter zitten er niet zo heel erg veel die dat echt goed kunnen. Je kijkt dan al heel snel naar McConkey, naar Ricky Purcell, dat soort jongens, die kunnen dat wel. Maar het merendeel heeft echt daar nog wel aardig wat werk te doen. Dus wat dat betreft heel erg ongepolijst. En in de NFL is het wel heel belangrijk dat je vrij weet te komen natuurlijk.
Ja.
En daar is roadrunning wel een heel belangrijk onderdeel van.
Ja, op
en,
dat vlak, sorry Arnold, maar op dat vlak kan ik me herinneren dat de Romo Dunsey bijvoorbeeld, dat die elke route succesvol kan afwerken, blijkbaar.
Ja, nee, maar sowieso die drie, die top drie, weet je, dat is ook de reden dat ze in de top drie staan, die kunnen dat uitstekend. Zeker Harrison en hoe doen ze zijn daar heel erg goed in.
Ja. Zeg maar Arnold, voor ik nou, je zo...
Wat ook bijzonder, of tenminste wat ik bijzonder vind aan in de klas, is als je kijkt naar Neighbors en Brian Thomas, die komen beide van LSU. Het is wel bijzonder dat die beide in de top, nou ja, wat is het, de top drie, valt Thomas dan net wel buiten. Die is wel een stuk minder dan Neighbors bijvoorbeeld. Maar het is wel bijzonder dat van dezelfde school twee wide receivers zo hoog van het bord straks gaan.
Texas ook twee.
Ja, klopt.
Ja. Jefferson komt ook, Justin Jefferson komt ook van LSU, zeker, hè, toch?
Ja, Jamar Chase ook.
Ja, goede kweekvijver voor wide receivers.
Ja, zeker.
Blijkbaar. Ja, ja. Alright, running backs dan, dat is een heel ander verhaal. meer zelfs, Lars, ik denk dat de kans groot is dat we op de eerste dag nul running backs gedraft gaan zien.
Nou, ik denk dat als je daar geld op zet, dat je dan geld moet weggeven om weer winst te boeken. Nee, dat gaat echt niet gebeuren dit jaar. Er zit zeker geen Bijan Robinson bij of een Saquon Barkley bij. Maar er zit eigenlijk ook geen Gibbs bij. Er zit geen Breece Hall bij. Dat had wel gekund als Jonathan Brooks niet aan het einde van het seizoen alles had afgescheurd wat je kunt afscheuren.
Ja.
Die is wel op de weg terug. Lijkt ook wel een goede kans te maken om het seizoen te halen. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk dodelijk. Zeker voor een running back. Zo'n blessure. Dan zak je al meteen naar iemand die, laten we zeggen, begin tweede ronde was. Naar iemand die nu toch vooral wordt verwacht eind tweede, maar waarschijnlijk derde ronde. En dat lijkt een beetje de plek voor al deze running backs te zijn dit jaar. En ook waarom dus de running backs in free agency zo snel van het bord gingen en zo populair waren.
Ja, je hebt Jonathan Brooks ook laten vallen, zeg maar, tot derde running back. Hè? Achter Trey Benson en Jalen Wright. Denk je dat de blessure zo'n grote impact zal hebben?
Ja, zeker. Want tijdens het seizoen kan ik me nog herinneren dat hij misschien zelfs een kans hebben was om eind eerste ronde te halen. Speelde een fantastisch seizoen bij Texas. Alleen, ja, die blessure, weet je, het is niet per se, hij is 21, dus hij is net zoals Wright en bijvoorbeeld een Benson, is hij nog heel jong. Heeft nog niet zo heel veel gerend in college, wat ook altijd heel erg handig is. Alleen, zo'n blessure, het probleem is gewoon dat je niet weet hoe iemand daarvan terugkeert. Je kunt er wel van uitgaan dat iemand terugkeert zoals Saquon Barkley dat heeft gedaan. Maar 8 à 9 van de 10 keer is dat voor running backs niet het geval. En keer je terug zoals, nou ja, pak een beet Cam Akers, weet je, noem ze maar op, dat soort type receivers of running backs. Dat is gewoon de reden waarom hij waarschijnlijk pas in de derde ronde gaat, die onzekerheid. Je weet gewoon niet, weet je, als het bijvoorbeeld eerder in, stel je voor hij was begin van het seizoen geblesseerd geraakt, dan hadden de teams ook richting de draft meer informatie gehad over of hij daadwerkelijk fit zou zijn en wat de gevolgen zijn geweest. Maar omdat hij dus aan het eind van het seizoen geblesseerd is geraakt, zit hij nog vol in dat proces. En weten de teams dus ook niet of hij überhaupt fit gaat zijn, wat het effect gaat zijn qua runningstijl en zo. En dat is waarom hij gewoon gezakt is.
Ja, Arnold, je had het daar net over de zoon van Jerry Rice als wide receiver. Ik zie hier in de running backs ook een zoon van staan. Met de heel toepasselijke naam Frank Gore Jr. Ik hoef al niet te zeggen wiens zoon hij is. Denk je dat hij gedraft wordt of zal het eerder undrafted zijn?
Ik denk undrafted. Ook omdat de running backs gaan zo laat van het bord ook. En de free agency heeft best wel veel gaten opgevuld. Er zijn echt maar een paar teams die iets nodig hebben. En dan zijn de eerste 4, 5, die zijn wel, ja, nou laten we zeggen, even kijken hoor. De eerste 15 sowieso wel gegarandeerd zijn, denk ik, van een plekje. Maar dan is het de vraag hoe het daarna gaat. Dus ik denk het niet. Misschien dat hij daarna nog als run-on, zeg maar, bij een team aansluit en zo het gaat proberen. Maar ik verwacht niet dat hij van het bord gaat.
Ja, ook bij de Niners, hè, om ook wat shirtjes te verkopen met de naam Gore op. Het zou zomaar kunnen. Voor de rest van de running backs moeten we er veel van zeggen. Zijn er bijvoorbeeld verborgen diamanten? Of wordt het echt een arm jaar voor de running backs?
Ik denk persoonlijk dat Jalen Wright, die natuurlijk fantastisch getest heeft in de draft combine, hij en Trey Benson zijn in principe de twee spelers, denk ik, met de meeste potentie. En waar dus nog meer uit te halen valt. Ik denk dat Jonathan Brooks de meest complete running back is, als hij dus fit is. En als je dan echt op zoek bent naar iemand die er meteen kan staan, die ook al veel ervaring heeft en die echt een goede, pure running back is, dan kom je al heel snel uit bij Blake Corum en bij Will Shipley. Ja, en als je dan nog op zoek bent naar type AJ Dillon, dus gewoon echt een powerback, ja. Dan kom je heel snel bij Braylon Allen uit. Dat soort types. Er zit van alles en nog wat in. Alleen het probleem is een beetje de echt complete running backs, zoals een Breece Hall bijvoorbeeld. Die zitten er eigenlijk gewoon niet bij. En dat zijn meestal de running backs die heel vroeg gekozen worden. Omdat je die op first en second, maar ook op third down kunt gebruiken. Een third down dan als pass catcher of als blokker. Maar daar zitten er in deze draftclass gewoon niet zoveel van in. Het is of het een of het ander. Ja. Of een hele specifieke rol.
En ik, denk dat Blake Corum wel iets eerder gaat dan Jonathan Brooks of Jalen Wright. Vooral omdat hij heeft de laatste jaren heeft hij, maar vooral afgelopen jaar, een belangrijke rol gespeeld natuurlijk in de offense van de Wolverines. Dus hij heeft veel ervaring. Het enige nadeel is dat hij best klein is voor een running back. Hè. Dus hij zal wel moeite hebben om de bal af te schermen als hij tegen wat grotere verdedigers straks komt. Maar dat, ja, hij is wel op zich, als je gaat kijken naar zijn snelheid op de eerste meters, nog wel vrij snel. Daarna misschien ietsjes, maar niet heel veel, minder dan de rest. Maar hij is zo ervaren. En hij, als je ziet hoe hij is gebruikt door Harbaugh in Michigan, dan verwacht ik dat hij wel iets eerder gaat.
Ja, hij kan zomaar bij de Chargers terechtkomen trouwens. Die hebben wel Gus Edwards binnengehaald, maar dat kan misschien ook wel nog wat bij op running back in de breedte. Alright, nog twee posities of positiegroepen te gaan. Laten we ons bij de tight ends beginnen. Brock Bowers, Lars, die heb ik al gemokt zien worden op de vijfde positie bij de Chargers. Ja. Kan dat? Is het zo'n goede tight end?
Het is wel een goede tight end, maar ik kan mij niet voorstellen, als er drie van zulke receivers beschikbaar zijn, dat Bowers dan daarvoor gaat. Ik vind Bowers een hele goede tight end. Het enige probleem wat ik met hem heb, is dat hij in college, weet je, was hij gewoon een bizarre atleet en speelde hij tegen jongens die nog een iets minder groot atleet waren, waardoor hij meestal wel succesvol was. Alleen, hij heeft heel erg veel problemen met separation. Hij is niet een hele goede route runner. Moet het vooral hebben van fysieke duels. Het bal, bijvoorbeeld in een goed systeem, kun je bijvoorbeeld een Bowers open krijgen als dat lukt en hij heeft de bal eenmaal in zijn handen. Dan is het moeilijk om hem nog tegen te houden, want hij is zo lang, zo atletisch, zo fysiek sterk. Het is verder ook een prima blokker, alleen het enige waar ik me voor de NFL druk om maak is zijn route running en zijn separation. Dat zijn dingetjes die bijvoorbeeld een Kyle Pitts wel had. Wat dat betreft is Kyle Pitts meer een echte receiving tight end. En ik weet niet of je Bowers zo kan neerzetten. Het is meer een tight end die je zeg maar naast je offensive line neerzet en waar je dan allerlei verschillende leuke dingen mee kunt doen. Terwijl Kyle Pitts iemand is die je ook in de slot kunt zetten. En ik weet niet of Bowers in de NFL ook in de slot kan spelen.
Ja, vorig jaar had je vier tight ends die nogal gehyped werden. Drake May, Kincaid, Laporta natuurlijk. En wie was de vierde ook alweer? Ben hem even kwijt.
Musgrave
waarschijnlijk, ja. Plaats je Bowers in hun rijtje, Arnold? Of is dat toch een niveautje eronder nog?
Qua potentie zou ik hem wel in hetzelfde rijtje zetten. Maar ik denk dat hij op dit moment nog iets minder ver is dan, vooral als je ziet wat Laporta heeft gedaan, verwacht ik niet dat Bowers er zo gaat zijn. Maar hij heeft echt wel veel potentie. Hij kan op meerdere posities eigenlijk een rol spelen. Hij wordt ook wel vergeleken in... Maar Lars weet dat beter dan ik. Volgens mij werd hij vergeleken met Kittle als tight end, toch? In zijn verscheidenheid van wat hij allemaal kan. In zijn
ook blocking. Qua blocking en zo. Ja,
precies. Ja. Dus... als hij dat kan waarmaken, dan heeft hij een mooie toekomst. Maar ik denk eerder dat hij in de top 15 wel zal gaan. Dat hangt er ook weer heel erg van af. Inderdaad, als de Chargers op 5 blijven, dan denk ik niet dat ze voor een tight end gaan.
Nee.
Ik zou bijvoorbeeld wel willen zien bij de Jets. ik zou dat wel tof vinden.
Ja, ja. Dat brengt mij eigenlijk meteen, dat is een mooi bruggetje dat je maakt, Arnold. Dat brengt mij meteen bij een luistervraag, Henk Kiel. Het is misschien een luistervraag die we eerder in de mockdraft moeten aanpakken, maar ik kan hem toch hier al stellen. Met Hassan Reddick, die naar de Jets is gegaan, zullen ze wellicht voor een offensieve pick gaan in de draft. En dan is de vraag, gaan ze voor tight end met Bowers? Was een beetje de eerste optie van Henk? Of gaan ze toch voor wide receiver depth? Of gaan ze voor offensive line depth? Ik denk, als we zien wat er met Rodgers gebeurd is, dat offensive line geen overbodige luxe is. Maar ik weet niet hoe jullie dat zien.
Nou, ik denk dat als je een tussen haakjes receiver wil draften, dat je dan al heel snel bij Bowers uitkomt. Want ik denk niet dat die drie de tiende plek van de Jets halen. Hooguit Odunze, dat zou het meest ideale geval zijn, denk ik. Ik denk dat je die meteen moet draften, want die kun je goed combineren ook met Wilson. Maar ja, weet je, ik ben in mijn mock draft heel vaak uitgekomen bij Bowers op 10 naar de Jets. En ja, ik denk dat ook een hele logische pick zou zijn. Aan de andere kant, er zijn ook genoeg dingen. Hè? Ze hebben de offensive line dit jaar redelijk lopen versterken in het offseason, wat ook echt heel erg nodig was.
Zeker.
Als je kijkt hoe die vorig jaar speelde. Ze hebben nu natuurlijk Simpson erbij gehad als guard. Tyron Smith nu op left tackle. Morgan Moses op right tackle. Ze hebben Ferrell Tucker natuurlijk nog, die terugkomt van de blessure. Dus je kunt je afvragen of je daar als starters echt iets nodig hebt. Maar goed, we hebben ook gezien bij hun dat er, en sowieso in de NFL, dat de blessures heel veel chaos kunnen veroorzaken. Ja, en om er dan één achter de hand te hebben, zou op zich top zijn. En op die plek in de draft, weet je, dan heb je de quarterbacks gehad, je hebt de receivers gehad. Dan komen eigenlijk een beetje de tackles in beeld. En ook de verdedigende spelers in beeld. En dat zou dan een ideale plek zijn om bijvoorbeeld, ik gok dat Alt dan al weg is, waarschijnlijk naar bijvoorbeeld de Titans of zo. Maar bijvoorbeeld een Fuaga, dat zou een hele goede optie kunnen zijn voor hun. We hebben natuurlijk nog een andere speler die zowel guard als center kan spelen. Die zou daar in principe ook best kunnen. Maar ja, ik zou voor Brock Bowers gaan, denk ik, als ik die kans krijg. Ja. Eerlijk gezegd.
Ja. Ja, ook hier weer prima bruggetje, jongens, naar de laatste groep. Hè, we gaan het een beetje samen nemen. De offensive linemen. Tackles, guards en centers. Al vermoed ik dat we geen center in de eerste ronde zullen zien. Ik denk dat we het vorig jaar al zeiden, Lars, maar we kunnen niet elk jaar een Tyler Linderbaum hebben in de draft. Maar je noemde zijn naam al. Ja, ik denk Joe Alt, de left tackle. Dat zal de eerste lineman van het bord zijn, hè?
Ja, normaal gesproken wel. Dat is, denk ik, een beetje vergelijkbaar met wat Harrison is. Die is al zo compleet in alles wat hij doet, dat hij eigenlijk niet zo heel erg veel meer te leren heeft. En hij is pas 21 jaar oud. Scoorde ook bizar in de draft combine. Je kunt een 10 halen in de draft combine. Hij scoorde 9,91. In alle facetten dan dus.
Wauw. Ja.
Dat is gewoon een bizarre score als je dat dan optelt bij wat je cijfertechnisch en ook qua spel al hebt gezien bij Notre Dame van hem. Ja, dan heb je met hem gewoon een left tackle die ook op right tackle kan spelen, denk ik, erbij. Daarachter wordt het wel interessanter, want dan is het gewoon puur de smaak.
Ja, volgens de noden, hè, waarschijnlijk. Ja,
ja, dus dat gaat interessant worden. Maar er zijn zat opties. Ik bedoel, je hebt een Fuaga dus, Fashanu heb je. Daarachter heb je dan wat later in de rondes heb je Leighton Mims en Barton Guyton. Dat zijn allemaal jongens die we daar ook gaan zien. We hebben Fortanu dus, waar we net al over zeiden, die kan en guard en tackle spelen. Dus er zijn zeker op het gebied van tackles meer dan genoeg opties voor de eerste ronde. Maar de kans is vrij groot dat Alt de eerste wordt en ook de beste zal zijn.
Ja, ja, Arnold, ik heb ook wel in een bepaalde mock draft Troy Fortanu, de left guard, in verband zien gebracht worden met de Chargers op 5, omdat ze natuurlijk nu een Greg Roman offense gaan hebben en old school voetbal, alleen maar rennen. Zou dat kunnen? Dat zou wel een verrassing van formaat zijn, toch?
Zeker. En als je zo hoog kan kiezen, dat in de Chargers het geval je sowieso voor een skill position moet gaan. Sowieso een offensieve speler. Want wat ik net zei, ja, ze hebben echt gewoon hulp nodig voor Herbert. Anders dan staat hij een beetje naar lucht te gooien komend seizoen. En dat wil je eigenlijk ook niet. Ik denk wel, als je kijkt nog naar tackles en centers dan. Ik vind Graham Barton wel een hele interessante naam. Want die heeft eigenlijk altijd op left tackle gespeeld. En gaat nu naar alle waarschijnlijkheid ook, omdat hij meer upside heeft als center, gaat hij daar spelen. Maar hij kan eigenlijk alle interior positions, zeg maar, in die lijn, kan hij wel vervullen. En hij heeft bij Duke echt wel een goede indruk achtergelaten. Dus het zou me niks verbazen als hij sowieso in de eerste ronde, en misschien nog wel hoger dan Mims bijvoorbeeld, of Letten.
Ja.
Ja, ik ben bij hem heel vaak bij de Packers uitgekomen, omdat de Packers heel erg houden van multifunctionele offensive linemen. Nou, daar past Barton
eigenlijk
perfect
in. Dat snap ik heel goed. Ja, inderdaad.
Ja, ik zei geen center in de first round, maar ik zie er hier eigenlijk twee staan die zomaar in de eerste ronde kunnen gaan. Dus daar gaat die uitspraak. Want Jackson Powers Johnson, dat zei je al, Lars. Ook zo eentje die multi-inzetbaar is.
Ja, die is waarschijnlijk op zijn best op center, maar die kan ook guard spelen, in principe. Het lijkt wel een beetje, is misschien zeker een mindere atleet dan dat Tyler Lindenbaum is. Maar op zich, qua spel en alles, lijkt hij wel een beetje op hem. Vooral een hele goede runblokker. Zeker in space, als hij zijn atletisch vermogen kan gebruiken. Hij heeft op hoog niveau gespeeld bij Oregon.
Wel maar één jaar, hè?
Ja, wel maar één jaar inderdaad. Dat is inderdaad het grootste ding. De ervaring is niet per se aanwezig als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere namen die je op center hebt. Zoals een Zach Frazier, Cedric van Pram bijvoorbeeld van Georgia. Maar goed, als je dan naar zijn statistieken kijkt. Weet je, hij heeft maar één pressure afgelopen jaar weggegeven. Ja. Wat voor center echt heel knap is. Enige grote minpunt aan hem is dat hij best wel wat penalties weggeeft. Dat is wel iets waar hij in principe aan moet gaan werken richting de NFL. Want dan ga je natuurlijk in de NFL net zo goed mee in de problemen komen als als in college.
Ja, absoluut. Ik ging nog een vraag stellen. Ja, we hebben ook een luistervraag gekregen van Arjan. Arjan Kruithof, vriend van de show. Die vroeg zich af, is Mims en Marius Mims, de tackle, is dat een enorme gok? Of is zoveel ervaring niet per se nodig, Arnold? Wat denk jij?
Het is echt ik vind het wel een enorme gok. Hij heeft het afgelopen jaar heeft hij 8 games heeft hij gestart. Of is hij gestart? Omdat hij daarna terugkwam van een blessure. Hij heeft wel een enorm hoog niveau meteen laten zien. Dus je zou wel kunnen zeggen dat hij goed is hij is sowieso goed teruggekomen van zijn blessure. Maar ja, als je kijkt naar het talent dat er is bij de tackles of de guards of de centers, zou ik ik zou misschien Guyton nog iets hoger zetten dan Mims. Maar goed, ik denk dat het wel een gok is. En dat hij talentvol is sowieso. Maar als je echt een tackle wil die er meteen staat, is het maar de vraag of Mims dat echt gaat zijn.
Ja, Lars, hij wordt hier ook wel in de eerste ronde nog gezet, Marius Mims.
Ja, het doet mij een beetje aan Broderick Jones denken. Was dat vorig jaar of het jaar daarvoor?
Ik weet het niet vorig precies, jaar, maar... denk ik, ja.
Ja, precies. Hij is niet de atleet die Broderick Jones was, want die was een bizar atleet. Maar Mims is ook gewoon echt een hele grote atleet. Alleen, ja, weet je, we hebben het heel vaak ook in de NFL gezien. We hebben het eerder ook al over met Keller Williams erover gehad. Coaching staff bij dit soort spelers is echt heel erg belangrijk. Die gaan echt de doorslag geven of zo'n speler omhoog gaat in zijn ontwikkeling of dat hij naar beneden gaat in zijn ontwikkeling. En dat gaat bij Mims ook een hele belangrijke rol spelen.
Ja. Voilà, ik denk dat we alle positiegroepen zo onderhand gehad hebben. Tenzij, Lars, jij over jouw favoriete positie nog wil spreken, de kicker?
Ik ga je heel eerlijk zijn, ik heb er niet eens naar gekeken. Ik weet dat kickers mensen zijn, maar elk jaar weer ben jij degene die mij eraan herinnert dat die er ook nog zijn. En elke keer vergeet ik ze door te nemen, dus helaas.
Ja, wie weet, met de nieuwe kick-off rules worden ze terug wat belangrijker, wie weet.
Zeker. Ja, er zijn altijd teams zoals de Patriots bijvoorbeeld die ervan houden om...
Zwijgen maar van... hij trapt er maar de helft van de ballen in.
Ja, ik kan erover meepraten, hoor. Dus wat dat betreft,
Maar in dat nieuws is het wel interessant wat de Chiefs hebben gedaan. Want die hebben natuurlijk een rugbyspeler uit Wales. Die Louis Rees-Samet hebben ze nu aangetrokken. Nu konden ze sowieso ook niet veel slechter op wide receiver of running back. Of als returner gaat hij ingezet worden. En hij is echt rete snel. Dus hij zal vooral bij die nieuwe kick-off regels zal hij echt wel een taak misschien meteen hebben. En ja, hij komt eigenlijk op een perfect moment komt hij de NFL in, zou ik zeggen.
Ja, absoluut. Echt iets om naar uit te kijken, zeker. Ik heb nog één vraag voor jullie beiden, heren. Gaan wij daar eens beginnen. Op welke speler, maar meer een dark horse, zal ik maar zeggen, hè, van de tweede of de derde dag, ben je irrationeel verliefd? Op offense, wel te verstaan.
Ja, offense, ja, ik snap je. Dan denk ik dat Ricky Purcell is van Florida, receiver. Slot receiver waarschijnlijk. Is al wat ouder, 24 jaar, als hij zijn debuut maakt. Maar ja, als je nou een voorbeeld wil hebben van hoe je routes moet rennen in de slot, dan is hij dat wel. En kijk ook vooral even zijn catches van afgelopen seizoen terug. Want er zitten echt een paar pareltjes tussen. Niet per se de meest, ja, hoe noem je dat? Niet het hoogste voetbal IQ, ik denk dat ik dat zo best kan verwoorden.
Het is diplomatisch.
Maar het is wel, maar het is wel een fantastische speler om naar te kijken, waar je zeker als je hem in je team hebt, maar ook als je hem tegenspeelt, ga je daar 100% van genieten als hij straks in de NFL speelt, want als hij speelt gebeurt er altijd iets.
Ja. Heb jij zo'n speler, Arnold, die je zeker meteen gaat opzoeken in de lijstjes achteraf?
Ja, het ligt er even aan hoe het met de quarterbacks gaat. Ik zei net al dat ik echt een enorme voorliefde voor Michael Penix Jr. heb. Dus ik ben wel heel erg benieuwd waar hij terechtkomt. En als dat niet in de eerste ronde is, dan ga ik dat zeker wel volgen. En we noemden net, even kijken hoor. Ja, Blake Corum ligt er even aan of die net op... Ja, misschien dat hij op het einde van de eerste dag er wel uitgaat. Maar ook grote kans dat het op dag 2 wordt. En dan ook wel benieuwd waar hij terechtkomt. Ja. Ja.
Is er iemand, want we hebben natuurlijk... Maar goed, we hebben als NFL-community, als brede NFL-community, hebben een beetje de bal misgeslaan met een zekere Puka Nacua. Zou er zo'n speler weer ergens in de derde dag van het bord kunnen gaan? Of is dat echt een grote uitzondering, zoiets?
Nou ja, het is sowieso onmogelijk om te voorspellen. Dus we snijden alleen onszelf maar in de vingers, denk ik, als we dat gaan doen. Nou ja, natuurlijk, er zitten er altijd wel bij. En dat zou je eigenlijk bijna voor elke positie wel kunnen zeggen, denk ik. Alleen ja, het is onmogelijk om... weet je, iedereen denkt van tevoren dat ze weten hoe de volgorde is. En uiteindelijk, als je dan een jaar later terugblikt, dan klopt er van de helft niet zoveel meer. En dat is elk jaar zo. En dat maakt het aan de ene kant ook heel leuk. En aan de andere kant blijf ik me er dan ook over verbazen dat de dag na de draft al een mock draft hebben van thuis 25. Dat ik denk van ja, waar ben je nou eigenlijk in godsnaam mee bezig? Ja.
En het is wel interessant om dan in te gaten houden wie de Rams draften. Want ze hebben 2 picks achter elkaar, ook nog in de vijfde ronde. 153 en 154. Dus ik ga wel meteen even kijken wie zij dan daar hebben gekozen, inderdaad.
Ja, ze zijn sowieso heel erg goed in het vinden van diamantjes op de derde dag. Dus.
Ja. Ja, ik ben wel echt benieuwd naar de Rams, want die hebben voor het eerst sinds het einde van de 20e eeuw, denk ik, nog eens een eerste ronde pick. Dus dat wordt heel interessant. Heel interessant. Maar misschien draften ze hem nog weg. Ja, dat zou zomaar kunnen.
Ja, inderdaad. Dat zou ook mooi zijn.
Alright, we zijn erdoor, denk ik, voor de offensieve spelers. Tenzij er een naam is die nog niet is gevallen, die jullie absoluut nog in de uitzending willen.
Nee, niet echt. Ik denk dat we ze wel gehad hebben.
Super. Dan gaan we bij deze afronden. Lars, ik denk maandag 15 april, komen de defensieve spelers, of het artikel van de defensieve spelers op sportamerica.nl. Ja. En dan wat de podcast betreft, zoals ik al zei, komt er nog een speciale blik op de defensieve spelers in de draft. De mock draft uiteraard. En dan ergens op zondag of maandag na de draft doen we ook de recap van misschien wel het mooiste moment van het NFL offseason. Of het zal toch niet veel schelen. Helaas volgt er dan opnieuw een diep, diep zwart gat dat lang duurt. Maar goed, we gaan ons proberen bezighouden. Er is de UFL bijvoorbeeld. Dat kan ons wel een beetje helpen. Goed, Arnold, Lars, bedankt voor jullie deskundige input.
Yes.
En dan ga ik hem bij deze afsluiten. Tot de volgende keer.